Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Dit is New Business Radio.
Ja, het laatste uur alweer vanaf het Festival van de Toekomst hier in de Van Lennep Fabriek in Rotterdam. Werelderfgoed, dat is wat het hier is. En het komende uur, daar heb ik echt wel iets waar ik naar uitkijk. Gaan we praten met Friek van Helden. Hij is professor eiwittransitie, dus een food innovator. Die komt straks hier langs in de studio. We spreken nog met Marco Stekelenburg. En we hebben nu zometeen ook alweer een interessant onderwerp. We hebben twee heren hier in de studio. En Fabienne, ja, Hesse van Oorschot en Reef Systems.
Ja, van Residence Intergov. En jullie hebben het Impact-programma, waarin start-ups samenwerken met overheden aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Nou, daar kan ik me in die zin alles bij voorstellen. Je bent een jonge hond, je hebt een start-up, of niet, je bent een oude hond, kan ook trouwens met een start-up. Maar je hebt in elk geval een innovatief idee en dan loop je tegen alle wetgeving of de langzame projecten of structuren soms van de overheid aan. Sommige dingen zijn misschien nog wel niet mogelijk. En daar hebben jullie een oplossing voor gevonden. En dat is een soort demo-dag vandaag ook daarmee. Heb ik begrepen, Hessel?
Klopt, helemaal. Dus vandaag is voor ons eigenlijk het feestje. 5 maanden lang hebben ambtenaren en ondernemers samen met elkaar gewerkt aan oplossingen voor maatschappelijke problemen.
Zoals een netcongestie. Wat nog meer?
Oh, dus alles van de circulaire problemen tot inderdaad dingen die nu te maken hebben met vergrijzing of met de woningtekorten. Maar ook hele kleine dingen als een fietsparkeerprobleem op Scheveningen.
Oh ja, ja. Dus helemaal branche, of tenminste streekbreed.
Streekbreed, Nederlandbreed. Want
Nederland.
Het zijn 7 partijen die samenwerken. Het zijn 4 ministeries, 2 provincies, waaronder de provincie Zuid-Holland natuurlijk en die van Noord-Brabant. En de gemeente Den Haag die hierin participeren. Dus en Demmerday is ons feestje, want dat is dan die afsluiting van al die start-ups die 5 maanden lang keihard gewerkt hebben met die ambtenaren om een mooie oplossing te bouwen.
Ja, want wat was er eerder? Hoe zijn jullie dat aangevlogen? Eerst die problematiek in kaart brengen van tegen welke dingen lopen die start-ups nou eigenlijk op? Om dan vervolgens de juiste start-ups daarbij te betrekken. Hoe is dat gegaan?
Ja, goede vraag. Wat we doen is, we kijken wat er binnen de opgave van de overheid echt gezien wordt als een maatschappelijk probleem. Want je hebt natuurlijk een mandaat nodig. Iemand moet daar verantwoordelijk voor zijn en zich verantwoordelijk voelen. En die pitchen wij 2 keer per jaar online publiek. En daar kunnen ondernemers met goede ideeën, die denken van, nou ja, het bestaat nog niet, maar dit is helemaal mijn ding. Ik wil hier samen met de overheid iets nieuws voor gaan ontwikkelen. Kunnen ze zich daarvoor opgeven? En uiteindelijk komt daar dan zo'n koppel uit van een ambtenaar die samen gaat co-creëren met die ondernemer in die 5 maanden tot die mooie oplossing.
Ja, want daar die ondernemers die ervaren natuurlijk op dagelijkse basis op de werkvloer waar ze tegenaan lopen. Dus daar komen ook hele innovatieve ideeën uit. En dan is er vervolgens, waar lopen ze dan tegenaan normaal gesproken?
Ja, nou, normaal gesproken als je als ondernemer denkt ik wil iets verkopen aan de overheid. Dat heeft natuurlijk heel erg met aanbestedingen te maken. Je loopt tegen een soort van papieren tijger aan. Dat je denkt, waar begin ik? Plus dat de dingen die gepubliceerd worden van de overheid, dat gaat vaak via een platform zoals Tendernet, op een manier geschreven zijn dat je als MKB'er denkt van, nee, het zal mogelijk wel weer bij een hele grote club terechtkomen. Dus die brug slaan we sowieso. Hè. We hebben de aanbestedingsprocedures zwaar vereenvoudigd. We spreken de taal van de ondernemers. En ondernemers die dan aanslaan op de maatschappelijke problemen die wij gepubliceerd hebben, ja, die worden uitgenodigd om samen met ons aan die oplossing te werken.
En over hoeveel start-ups hebben we het dan, of ondernemers?
Er zijn er tot nu toe 1300 geweest die gereageerd hebben. We hebben 130 challenges al succesvol afgerond. 35%, wat eigenlijk ontzettend goed is voor zo'n impact-innovatie-achtig programma, heeft dan ook een vervolgopdracht binnen de overheid gekregen. De overheid als launching customer. Mm-hmm. En onze grote ambitie is om daar binnen nu en een jaar of 3 naar een dikke 50% te gaan.
Wow.
Dus meer impact qua kwaliteit, kwantiteit. En ervoor te zorgen dat die maatschappelijke problemen die jij en ik ervaren in ons dagelijks leven, dat daar mooie nieuwe oplossingen voor komen.
Ja. Heb je een voorbeeld van een samenwerking die echt al heel veel impact gemaakt heeft?
Ja, Nou ja, sowieso krijg je natuurlijk een verhaal zo meteen te horen van een heel mooi voorbeeld. En net tijdens Demo Day kwamen er ook een paar voorbij. Want dat zijn natuurlijk de pareltjes. Dus ja dat kan zijn tot grondstoffen waarvan wij roepen van... Hoe belangrijk is dat nou dat op de markt komt en dat dan opeens een waanzinnig probleem getackeld daarmee wordt. Maar ik denk dat de ondernemer die nu al naast me zit van lekker druistig te zijn.
Ja, wie zit er naast jou? Even je kaartje omdraaien, want ja, dan kunnen we dat ook zien.
Dat is Jesse de Bond van Reef Systems.
Hi Jesse. Hi. Van Reef System. Ja, kom goed lekker dicht bij de microfoon zitten, dan kan iedereen je goed horen.
Zo.
Want Reef, heeft dat iets met het RIF en hoe heet dat, zeewier te maken?
Nou klopt, ja. Het is eigenlijk begonnen met Reef Systems willen wij oplossingen ontwikkelen die biodiversiteit stimuleren. En daar hebben we een kunstmatig RIF voor ontwikkeld. Dus we zagen dat kunstmatig RIF, dat is al een bestaand concept, waar grote betonnen structuren eigenlijk in de oceaan worden geplaatst. En dat trekt allerlei zeeleven aan wat zich daar ook kan voortplanten. Maar wij hebben daar een verbetering voor ontwikkeld. Dus wij hebben bedacht van, hey, je kan het beter modulair maken. Dus dat je het onder water kan opbouwen in plaats van dat je een hijskraan nodig hebt om dat te installeren. Dus wij hebben met dat modulaire ontwerp, kan je nu onder water duikend, kan je dat allemaal opbouwen.
Gewoon Lego onder water?
Een soort van Lego, ja. Het is eigenlijk een betonnen buis van 20 kilo die je kan optillen en eigenlijk in een simpel vissersbootje kan plaatsen. En daar kan je onder water kan je een groot rif bouwen.
Ja, Jesse, ik heb in die vorm, de foto waarbij ik zie wat jij nu omschrijft.
Ja.
Het lijkt me heel arbeidsintensief.
Ja, want het zijn enorm veel projecten die je inmiddels hebben, ook al wereldwijd.
Ja,
maar dit is een soort betonblok met allemaal buizen erop.
Klopt, ja, klopt.
En waarom die buis? Is dat omdat daardoor de groei van het koraal sneller...
Ja, nou, kijk, we zien die normale objecten, dat zijn nog hartstikke grote objecten. Die moet je echt met hijskranen vervoeren en met grote trucks. En we hebben nu bijvoorbeeld een fabriek opgezet in Kenia. Waar die kraanschepen, die komen daar gewoon helemaal niet. Dus daar hebben we nu een soort klein fabriekje waar die kleine vissers, die kunnen gewoon die blokken in die bootjes laden. Gaan daar naar de projectlocatie toe. En daar gooien ze die blokken in het water en dan zinkt het en dan kunnen ze zelf duiken. Kunnen ze dat met sleuteltjes kunnen ze dat helemaal groot maken en bouwen. En het is nu een soort van groot koraalrif aan het worden. Maar ik denk niet, want dat hadden we, eventjes kort. En daar zijn we toen op ingehaakt. Toen was er een aannemer naar ons gekomen. Die zei, we zijn een kademuur aan het verstevigen hier in Nederland. Dus kunnen we dat natuurinclusief inrichten? Dus kunnen we wat van die blokken daar aanhangen? Toen dachten wij, ja, wij kunnen daar wel iets beters voor bedenken. Toen hebben we een soort plantenbak ontwikkeld. Dat was een soort van site... pad zijn we toen ingegaan. Met die plantenbak kan je dus een soort kademuur kan je eigenlijk helemaal vergroenen. Dus dat als het ware komt daar een soort planten die groeien daar dan aan onder water. Zijn dat een soort van lianenbos waar natuurlijk vissen in gaan. En het is al die planten die filteren ook het water. Dus de hele kwaliteit wordt beter daarvan. Toen hadden we één opdracht gehad en daarna stond het stil. En toen waren we een beetje, oké, wat gaan we nu doen, weet je wel. En toen zei iemand tipte van, hey, we moeten het Startup Residence programma gaan doen. Toen gingen we aan tafel met een aantal vismigratiespecialisten, vaarwegbeheerders. En gingen we echt, we kregen een coach waarmee we echt toen intensief hebben gekeken naar hoe kunnen we dit nog verbeteren, hoe kunnen we meer problemen oplossen. En dat is uiteindelijk, we hebben dat drie keer gepilot binnen dat programma. En dat is, ging ontzettend goed. En uiteindelijk is daar nu een hele grote opdracht. We hebben deze zomer 400 meter aan kademuur vergroend vanuit, dat was voor het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dus, ja.
Maar dat is het dus opschalen van datgene wat je deed? Of is er ook een nieuw product uit voortgekomen?
Ja, dit was een nieuw product. We hadden die betonnen blokken en toen dachten we, nou, we kunnen dit beter. Want
met dat mos.
Ja, precies. Ja. En nu dachten we, van, we moeten iets anders bedenken voor deze specifieke oplossing. Want we zagen ook dat waterschappen bijvoorbeeld het probleem hebben van de waterkwaliteit. Dus je wilt daar, die betonblokken die kunnen daar, doen daar niet zoveel aan. En als je moerasplanten plaatst in die plantenbakken, dan groeit dat, dan filtert dat het water. Dus zo lossen we twee problemen eigenlijk op in één. Dus we creëren vishabitat en we zorgen dat die kademuur vergroent en dat het water filtert.
Doet het ook nog iets met versteviging eigenlijk van die kademuur? Of is het echt puur voor de biodiversiteit?
Het is puur voor biodiversiteit en waterkwaliteit. Ja, die stalen structuren die ze erin knallen, die zijn stevig genoeg eigenlijk.
Maar van mos en zo, en klimop is bekend dat het steen aantast. Doet dat dit ook?
Nee, het tast het niet aan. Nee, dat staal gaat er niet... Nee.
Daar wel, maar misschien bij andere gebieden, op andere plekken waar de versteviging nog wel moet gaan plaatsvinden. He, als dijken verstevigen, zou dat wel een oplossing kunnen zijn?
Nou, toevallig zitten we met Deltaris en de TU Delft zitten we bijvoorbeeld met het RIF-systeem. Hebben we bedacht, kijk, je kan een ecologische oplossing installeren. Maar we zijn nu ook een soort golftest aan het doen, waar we echt willen kijken van kunnen we die... die objecten plaatsen en daar iets doen tegen die kusterosie. Dus als je dat kan doen, dan heb je ook weer een win-win situatie. Ja. Want je creëert en een habitat voor vis en ander onderwaterleven. En je gaat de kusterosie tegen. Dus dan, ja, dan kan je enorm opschalen. Zo ja. Hebben we bijvoorbeeld ook met Boscalis hebben we in Engeland bij een golfbreker hebben we nu echt ontzettend veel riffen geplaatst voor de Engelse overheid. Nou, we zijn van alles aan het doen en dat is mede door dat programma. Dus dat kom je echt op de map, weet je wel.
Dus, ja, je krijgt daardoor een boost. Ja. Wat is uiteindelijk, welke impact willen jullie maken? Kan je dat proberen te omschrijven? Hoe zie je dat over 10 jaar, zeg maar?
Ik denk...
Hebben we dan geen probleem meer met koraalriften in de wereld?
Nou, dan moeten we nog veel van die blokken maken, denk ik. Maar kijk, wat denk ik onze intentie ook is laten zien aan grote bouwbedrijven en aannemers van hé jongens, kijk, zo kan het ook. Ja. We moeten zo'n golfbreker moet toch gerenoveerd worden. Waarom niet wat met die blokken van ons, weet je wel? Want dan kan je ook iets goeds in je huisvest allemaal kreeft en ander onderwater leven. Nou ja, als wij een soort shift kunnen maken waarin...
In die biodiversiteit.
Als de bouw gewoon wat natuurinclusiever wordt. Kijk, ik zie dat al die aannemers, die weten gewoon niet zo goed. Die willen heel graag die natuur ondersteunen, maar ze weten niet hoe dat moet. Als wij die producten kunnen introduceren en kunnen laten zien, hey, zo kan dat wel. Kunnen we misschien een shift maken in de bouw, een soort van transitie naar natuurinclusiviteit eigenlijk.
Windmolenpark, is dat nog een optie?
Daar zijn we heel veel mee bezig, maar daar mag ik niet veel over zeggen nu nog.
Maar Hessel, dit is een heel goed voorbeeld. Hè? Hoe dus die koppen bij elkaar vanuit verschillende achtergronden elkaar ontzettend kunnen versterken. Even nog een klein sidestepje. Ik hoor een beetje in de wandelgangen dat dan zeewier, en daarom wil ik het vragen omdat jij er nu toch bij zit. Zeewier, jij noemde al eerder nieuwe grondstoffen die circulair ingezet kunnen worden. En nou ja, die nu als afval gezien worden, maar misschien heel waardevol uiteindelijk kunnen worden. Wat zie jij daarin?
Met zeewier?
Ja. Kunnen we daar wat mee?
Niet helemaal thuis in zeewier. Ik weet dat er geloof ik, je kan er heel veel met voedsel, kan je er heel veel in verwerken.
Ja, ook non-food. Non-food heb ik het nu over. Ja.
Daar ben ik niet in thuis. Okay.
Nee, want er is een bedrijf hier wat zich daar helemaal op richt. Dus dat kan ik zo even misschien vragen. Weet jij daar, want jij zit nog iets dichter misschien bij het vuur van alles wat er speelt.
Nee, de zeewier. Gaan we inderdaad een andere expert denk ik van even voor de radio halen. Ik had net wel een ontzettend leuke presentatie van laagwaardig plastic, wat omgezet wordt naar grafeen. En dat grafeen wordt dan weer gebruikt om beton te versterken bijvoorbeeld. Maar voor de oplettende luisteraar, grafeen wordt ook wel gezien als een grondstof die silicium zou kunnen vervangen bij al die schurkstaten.
Dat is echt wel ook zeg maar een nieuwe trend.
Dus er gebeuren hier een aantal dingen die wel echt heel erg groot kunnen gaan worden.
En heel nodig zijn.
Ook apetrots op het verhaal wat je net de afgelopen minuut hebt gehoord.
Ja, mooi. Dankjewel.
Zeker, Jesse de Bons van Reef Systems en Hessel van Oorschot.
Succes, hè?
Programmamanager van Startup in Residence.
Het Festival van de Toekomst. Live op Nieuw Business Radio.
Festival van de Toekomst. En Ron is ergens met de wandelzender, want die zag ergens licht branden.
Ja, daar ben ik doorheen gelopen. Maar ik sta nu op de rode loper waar je eigenlijk... Ik neem jullie gewoon even mee.
Ja, neem ons mee.
De ingang van het festival. Nou, daar heb je natuurlijk de garderobe. Daar hangen allemaal mooie kaartjes aan houten bomen. Maar even terug in de historie van natuurlijk de vanillefabriek. De hal waar we in staan, dat was voorheen de tabaksfabriek. Oké, okay, ik hoor je denken. Die werden vroeger alle pakjes checken.
Ja, die check en zo. Ja, die ook. Precies. Ja.
Nou, dan loop je door over die rode loper. En dan kom je hier bij doen en doen denken.
Ja, je kan een keuze maken.
Ik maak een keuze. Daar staat een mooie tekst op. De kloof tussen utopie en dystopie was nog nooit zo groot als nu. Dit magische moment biedt kansen en mogelijkheden. We kunnen niet lang twijfelen, want de uitdagingen dreigen ons in te halen. Elke keuze die we maken telt... En de keuze is aan jou. Blijf je doemdenken of ga je doemdenken? Oké, zie je hem voor je?
Ja, ik zie hem helemaal voor
me. Jij ziet hem voor je. Oké, nou heb ik dus de linkergang in doem.
Dystopie, dat was een woord wat ik niet vaak tegenkwam. Okay. Ik denk alleen in utopie.
Ja, oké, precies. Maar goed, dus we hebben nu twee gangen waar we doorheen kunnen. De doemkant en de doenkant.
Ja.
Jij mag zeggen waar ik als eerste naar binnen moet. Zullen we gewoon...
Ik denk dat je gewoon voor de experience eerst even de doemkant moet doen. Zodat de doemkant ook dan misschien extra effect heeft.
Oké, ik ga even vragen. Gaan jullie met me mee?
Ja.
We gaan even door de doemtunnel heen, oké?
Nee, ik ga niet door de doemtunnel.
En we komen straks bij de doemtunnel. Zullen we het reisje even maken?
Doe maar met hen dan.
Oké, wie ben jij?
Mensen
ik
durven.
Ben Jan-Henk Bouwman.
Jan-Henk Bouwman.
Ja.
En jij bent namens?
Fountainheads hier.
Oké.
Mogen spreken op podium.
Hoe was het?
Ja, tof. Mooie zaal. Mooi podium. En
Waar heb je over gesproken?
Over de voortgang van technologie die iets doet in de wereld. En voornamelijk ook met jezelf.
Oké, nou dan ga je nu met mij die doemtunnel in, oké?
Ja.
Goed. Wat treffen hier allemaal aan? Nou.
Ja.
Onweer?
Nou, dit is wel een soort boom zonder bladeren zien we hier.
Ik zie hier lege olievaten hier.
Ja, het lijkt ook wel of hier een soort bom gevallen is. Allemaal vuur. Hoor je het geluid ook?
Ja. Het rare geur hier. Een chemische geur hangt er ook.
Ja, ja, ja.
Intussen raken we verstrikt net van de ingang. En hier zien we allemaal chemische middelen.
Ja, die wereld ziet er hier niet fijn uit. Dit is ook precies wat we doen momenteel. Hè?
Nou, dat moet opgelost worden, toch?
Ja, ja. Dus, we hebben altijd een vooruitblik die een mooi perspectief biedt. Maar we moeten wel de stap maken met elkaar om niet in de valkuil te trappen waar we de hele tijd instappen.
Oké, zullen we nu dan naar de doenkant gaan? Kwam dit een beetje over, Fabienne?
Vraag ja, ja, ja. Ik kon me daar alles bij voorstellen. Okay. Klinkt niet aangenaam.
Even kijken, we moeten even omheen lopen weer. Dan gaan we weer via de voorkant naar binnen, want anders dan... Oké, nou, nu lopen we om de gang heen. Het is niet zo heel groot, het is 1 meter of 10. Dan zijn we weer. Nou, dan gaan we door het net.
Ja, dat is mooi. Dit ziet er mooier uit, hè? Ik zie al een beetje wat daar staat. Want dat doem, dat heeft toch een beetje een vervelend gevoel achtergelaten.
Ja, ja, inderdaad. En wat zien we hier allemaal? Roze kleuren. Nou, het stinkt hier naar wc-verfrissen.
Ja, maar dat, de luisteraar heeft daar geen last van.
Nee, dat klopt. Maar goed, heel veel bloemen en dit is dan de mooie wereld, zoals je ook kan doen.
Vogeltjes ook, hè? Ja. En een deel van de wereld is natuurlijk nog steeds zo. En we moeten alleen even zorgen dat die doem eruit is.
Oh, vogels hoor ik ook.
Ja, dus ik zie...
Klinkt al utopischer.
Bijtjes en vlinders, maar...
Ja, maar die wc... Ik ga hier wel snel uit. Die wc verfrissen vind ik niet zoveel. Maar...
Nee, is dat niet jouw deodorant?
Nee, dit is niet mijn deodorant. Oh, nee. Maar het idee is heel duidelijk. En dit is wel waarop mensen eigenlijk hier het Festival de Toekomst betreden. En dan sta je hier in de hal met allerlei mooie experiences.
Ja, dat is mooi, hè. Dus wat ik mooi vind is dat mensen, als ze geraakt worden, dat ze een stap zetten om iets te gaan doen in de wereld. Ze hebben eigenlijk een beetje jeuk en dan ga je krabben. En een ondernemend mens maakt dan de stap ook om die wereld echt net even anders te maken dan die daarvoor was. En dat vind ik het mooie van ondernemende mensen.
Het allermooiste is, je hebt ze nog toe kunnen spreken ook.
Ja, mooi, hè. Ja,
dankjewel.
Dat is echt, oké, graag gedaan.
Zo, ja, dat was de doem en de doen.
Ja, leuk man. Het is toch wel toch mooi dat er iets is waar je dan zo echt de beleving in voelt. En ben je nu ook geïnspireerd geraakt wat te doen?
Dat is wel grappig dat je er nu over hebt. Want ik betrap mezelf, en je weet, ik ben best wel liefhebber van lekker eten. Maar ik betrap mezelf er best wel op dat ik steeds vaker echt vegetarisch aan het eten ben. Zonder dat ik het graag vind of zo. Dus,
ja, dus nog geen vleesvervangers, maar gewoon zonder
nee,
vlees.
Nee, dat doe ik niet aan. geen rubber gehakt. Nee. Nee.
Oké, mooi. We gaan zo verder praten, ook hier in de studio met gasten. We zijn tot 3 uur bij je live van het Festival van de Toekomst.
Het Festival van de Toekomst. Live op New Business Radio. Live vanuit de Van Ellefabriek in Rotterdam is dit een verslag van het Festival van de Toekomst. Op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens en Fabienne de Vries.
Ja, ja, zeker. En dat is nog een half uurtje lang. En straks tussen 4 en 5 het programma Groene Groeiers ook hier vandaan. We hebben nieuwe studiogasten die zijn aangeschoven hier. Marco van Stekelenburg en Kees de Gruiter. En Kees de Gruiter is van Underground Forest. En we gaan het hebben over de deelsessie op weg naar een koolstofnegatieve economie in Zuid-Holland. Heren, van harte welkom hier in de studio. Er is een onderzoek geweest en dat blijkt dat Zuid-Holland een belangrijke schakel en knooppunt kan worden op het gebied van internationale CO2-netwerk voor CDR en CCS en CDR. Nou, dat moet ik jullie even gaan uitleggen allemaal, denk ik. Ik stop nu met de introductie, jullie gaan het gewoon lekker uitleggen, toch?
Ja. Kom maar door. Zal ik dat even doen?
Ja, doe maar, dat is goed. Marco, ja.
Het is best een complex verhaal, maar ook weer heel simpel. Wij stoten met z'n allen te veel CO2 uit, hè, elke keer als we olie en gas verbranden. En dat is eigenlijk de troep die we veroorzaakt hebben. En simpelweg moeten we die troep weer opruimen. De puber die zijn kamer moet opruimen. Ja. De luchtatmosfeer was ooit 220, 280 parts per miljoen. Is ondertussen boven de 350, 420 gegaan. En het moet weer terug naar 350. En dat klinkt als kleine getallen. Maar dat is zo groot als de olie- en gasindustrie mondiaal nu is. Zal het ook weer zijn om die CO2 uit de lucht te halen, uit de oceanen te halen en onder de grond te stoppen.
Dat is enorm.
Dat is nogal een opgave.
Zeker.
je lacht erbij. Dat betekent dat jij ook waarschijnlijk lichtpuntjes ziet in dit geheel.
Nou ja, lichtpuntjes vanuit de provincie Zuid-Holland hebben wij natuurlijk een taak ook om de economie draaiende te houden. Ja. En we hebben nu een behoorlijke fossiele economie. Hè? Dus Shell, andere partijen, BP in de Rotterdamse haven.
Ja,
en
die schepen die de haven invaren onder andere.
Precies. En wij zijn vanuit de innovatie heel druk bezig om die transitie te maken. Dat doen we ook goed. Daar zie ik echt lichtpuntjes. Maar ook als we straks allemaal emissievrij zijn, zit er nog steeds te veel lucht, CO2 in de lucht. Dus daar moeten we ook aan werken. We hebben een groot project, Portos. Dat is over 2 jaar gaat het open. Dan gaan we CO2 vanuit de industrie in die oude gasvelden stoppen. Maar het kan eigenlijk veel eenvoudiger. En Kees heeft er ook een oplossing. En er zijn net in onze sessie 3-4 oplossingen gekomen. Die hebben we alle 4 laten pitchen. Ja. En de gedeputeerde was erbij, Berend Potjer. En die was eigenlijk heel enthousiast. Van nou, dit is ons nieuwe verdienmodel voor de regio.
Ja, misschien heel even voor onze beleving. Wat is een gasveld? Dus niet een grasveld, à la voetbal. Maar een gasveld. Wat moeten we daar ons bij voorstellen?
Een gasveld. Dat is waar ook in Groningen natuurlijk het gas uit vandaan kwam.
Ja, dat snap ik. Maar misschien even voor de luisteraar even een klein beetje
ondergrond,
achtergrond.
Een gasveld. Ja, we hebben dat inderdaad in Groningen gevonden. Daar is een deel van onze welvaart op gebaseerd. Maar ook in de Noordzee liggen heel veel gas en dat halen we eruit. Zelfs als je op Scheveningen staat, je kijkt met een goede dag. Tegenwoordig zie je de windmolens, maar al eerder zie je een gaswinningsplatform. 12 kilometer voor de kust. Dus ook zo direct voor de kust liggen gasvelden. Die worden leeggehaald en daar stoken we onze huizen mee warm.
Maar daar hoor je eigenlijk in de media bijna niks over.
Precies. Ook omdat het zo gewoon is eigenlijk. En dat moet ongewoon worden. Dus dat gasveld is ook bijna leeg. Dus we zijn ook aan het kijken om dat gasveld bijvoorbeeld dan met CO2 uit de lucht in het gasveld te stoppen.
Ja, want 300 miljoen jaar geleden ging het klimaat ook helemaal uit pas.
En,
toen
hadden we geen auto's.
Hadden we geen auto's, nee. Maar dat is kan ook door natuurlijke omstandigheden. Ja. Alleen wij hebben geen miljoen jaar de tijd om het te repareren. Ja. Dus dat is waarom we het nu hard moeten doen. Maar toen is al dat gas en die steenkool ontstaan uit planten en dieren. En dus die hebben daar heel hard staan werken om al die CO2 uit de atmosfeer te halen. En zo is dat weer, het klimaat weer onder controle gekomen. Ja, ja. Maar toen zat het gas en die steenkool en die olie, die zat dus onder de grond. Het zijn allemaal plantaardige en dierlijke resten. Want degene die het beste zijn in het uit de atmosfeer halen van CO2 zijn bomen. Planten ook, maar bomen die kunnen op een hectare veel meer CO2 vasthouden. Maar ja, als die 500 ton CO2 op een hectare in hun takken gevangen hebben, dan houdt het op. Dan wordt het niet meer. Want zo'n hectare heeft maar zoveel bladerdak die kan voeden met de zon. Dus dat houdt op. Dus als je nou 2%, was mijn idee, van de bomen kapt voordat ze verrotten en weer teruggaan in de atmosfeer. En je stopt die in het veen. En daar hebben we in Zuid-Holland heel veel van. De fijne, dikke veenlagen waar al 10.000 jaar organisch materiaal in zit. Hè? Want dat is wat veen is. Dus daar doe je nog wat organisch materiaal bij, namelijk die bomen.
Ja.
Dan kun je die 2%, die kan weer aangroeien in het bos. Dus dan blijft het bos al zijn CO2 vasthouden. En in plaats van dat je het verbrandt in een kolencentrale, dat hout, bewaar je de hele boom, die stop je. Die red je, die stop je in de grond. En die gaat als een mes door de boter in dat natte veen. Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt. Zuid-Holland heeft 50 gemeentes. 49 daarvan hebben 1 of meer heibedrijven. Dus het is ook voor de lokale economie heel goed om die allemaal aan het werk te zetten. Want als het even het werk in de bouw wat langzaam is, dan kunnen ze.
Ja, maar dat was inderdaad eigenlijk de vraag die ik wilde stellen. Hoe ga je dat dan bewerkstelligen? Hoe ga je iedereen dan in beweging brengen? Want ik bedoel, je bent niet overal grondeigenaar.
Nee, maar je hoeft die grond alleen maar te lenen. Want de bovenkant van die paal die moet diep onder de grond zitten. Omdat anders komt die boven het grondwaterpeil. En dat kennen we allemaal, paalrot. Hè, dan komt die CO2 alsnog in de lucht. Dus als die nou maar 2 meter onder de grond zit, onder het grondwaterpeil zit, dan kun je daarboven alles weer doen. Dan kun je er koeien weer laten grazen het volgende seizoen. Of je kunt er een bos op planten. Een bos op een underground forest houdt 20 keer zoveel CO2 vast dan alleen een bos.
Nou, en het is heel duurzaam, hè? Want wat ik lees is dat in Venetië ze al 1000 jaar geleden zo'n megaton ondergrond?
Ja, ze zijn al begonnen toen de hunnen kwamen in de 5e eeuw. Dus de oudste palen die in Venetië onder de grond zitten, die zijn van het jaar 423. En die zitten er nog steeds. Heeft Venetië wel het probleem dat water kabbelt aan die bovenkant van die. Dus zo kunnen de bacteriën bij komen. Dus, maar zoals bij ons, we hebben een weg gevonden in het veen. Die in het jaar 2548 voor Christus, dus 4.500 jaar geleden, is aangelegd door de eerste bewoners daar. Want het wiel was net uitgevonden en die konden met die karren niet het veen op.
Maar eigenlijk hebben we dus een schat aan ruimte gevonden waar we die CO2 kunnen gaan opslaan. En hoe we eigenlijk boven en onder weer in balans zouden kunnen krijgen.
Precies.
Ja. Voelt als een eureka.
Eureka, dat dacht ik ook. Dus, maar ja, dan blijkt dat toch in de praktijk. Moet je heel veel touwtjes aan elkaar gaan knopen. Maar ook het verhaal is heel belangrijk. Want de eerste reactie van veel mensen is, dat is toch zonde van dat hout. Als je het onder de grond stopt.
Niet als het een CO2-probleem oplost.
Nee, maar niet iedereen.
Maar het groeit toch aan ook?
Het groeit weer aan, ja.
En daarbij, je zegt al, je kapt niet de hele boom.
Nee, je wordt gewoon bij de stam. Maar die stam die is dan weer voedsel voor nieuwe bomen. Want die groeit zelf niet aan.
Je kapt niet het hele bos, dat is het verhaal.
Precies,
wel de boom.
Ja. Marco, dit is een heel mooi voorbeeld van wat jullie vandaag hier hebben kunnen presenteren. Wat waren er nog meer ideeën die over de bühne gebracht werden?
Nou, ik zou bijna zeggen meer dan ideeën. Pebble, dat is een Zweedse start-up. Naar Rotterdam gehaald door een man uit Limburg. Maar in Rotterdam. Met name omdat we hier, dat zei hij ook net in de sessie, personeel kan vinden die verstand heeft van een industrieel proces. En zijn proces is CO2 wat we afvangen via een reactor met olivijn. En olivijn is een soort van magisch goed, want dat bindt vanzelf CO2. Maar dat duurt heel lang. En hij heeft in die reactor een proces ontwikkeld dat het een miljoen keer sneller gaat. En het mooie van dat spul wat hij daarna maakt, is dat hij er cementachtige substantie van maakt, waarmee je dus beton kan maken. En als je weet dat mondiaal uitstoot is 3-9% van de CO2-uitstoot is beton. Een groot probleem. En hij draait het eigenlijk om. Het is niet nul, nee, het is negatief. Dus hij legt CO2 vast met dat proces in beton. Dus eigenlijk, Kees wil bomen onder de grond stoppen. Houtbouw is leuk, maar voor hoogbouw is dat niet altijd handig. En ook, het moet echt permanent zijn. Een houtbouw, als het weer afvikt, bij wijze van spreken, dan
maar
is het
goed,
niet permanent.
Maar goed, er wordt de laatste jaren natuurlijk heel veel gebouwd met hout.
Ja.
Hout wordt ook zelfs bij hoogbouw toegepast inmiddels.
Ja, maar toch kan met dit proces van Pebble, kan je eigenlijk in beton blijven bouwen. Ja. Maar dan CO2 positief beton.
Ja. CO2 inhoudend.
Precies.
En dus opslaand en wegnemend uit de atmosfeer. Ja. Dat is een best heel nieuw inzicht, Ron.
Nou, ik zit even hard op te denken, maar volgens mij.
Het is even omdenken, hè, dit.
De Profane, de vastgoedbeurs. Ja. Daar staan we elk jaar. En dit soort ontwikkelingen horen we daar ook wel eigenlijk.
Je hoort het dus, wel.
Ja,
oké. Okay.
Ja,
nou, deze laatste
dat zijn
niet.
Dan ideeën. Ja, zeker wel. Alleen dat zijn dan ideeën die nog heel klein zijn op dat moment.
Paul Knops, de directeur van Pebble, is in zijn tweede investeringsronde, haalt 20 miljoen op binnenkort. Dus het gaat wel echt ergens over. Ja. Dus, het is echt een serieus verhaal. Maar het is heel lastig, want zoals jullie weten vanuit de Provada, de bouwsector is vrij conservatief. Wij als provincie hebben een grote footprint, grotendeels ook in beton. Hè, dus onze weg- en waterbouwprojecten. Nou, ik kon nog niet bij mijn collega's aan met van bouw zo'n tunnel maar eens een keer met dit CO2-positief beton.
Dat zou dus inderdaad wel kunnen.
Zou wel moeten. We beginnen dus eerst met voorzichtige tests om te kijken is dat beton even sterk, kan het dezelfde water weren. Want het moet allemaal wel bewezen worden en daar werken we aan als provincie.
Ja, en nu is het zo dat we weten dat in Nederland de infrastructuur grondig aan vernieuwing toe is. Dus pak je kans. Toch?
Ja,
dat gaan we doen.
Mooi. Nou, heel veel succes ermee.
Misschien nog één laatste punt, want we hebben uitgerekend. Kijk, wij zijn hier bij het Festival van de Toekomst. Dan doe je ook een festival wat geen footprint, negatief footprint heeft voor de toekomst. Dus we hebben uitgerekend wat de footprint van dit festival is. We hebben groene stroom hier. We eten broodjes. Vegetarische broodjes. Maar toch is dat met rode diesel bij de boer gemaakt. De mensen komen toch voor een deel met brandstofauto's. We hebben aan Kees gevraagd, wat is de footprint? Hij heeft gezegd ongeveer 6 ton CO2. Je zegt, nou oké, okay, laten we dat compenseren. Dus dat heeft 24 bomen nodig om die 6 ton te compenseren.
Voor dit event?
Voor alleen dit event.
Dat mooi in beeldenis gebracht ook.
Dus wij hebben €1500 van het budget, van ons onderzoeksbudget, gaan we dus 24 bomen kopen die Kees eigenhandig, zou ik bijna zeggen, de grond in ramt.
Oh, mooi.
Begin in de krimpende waard, eind dit jaar al met de eerste projecten.
Nou,
wauw, bijzonder.
Mooie compensatie. Ja. Geweldig, leuk initiatief. En dank jullie wel voor je komst. Geweldig.
Marco van Stekelenburg van de provincie Zuid-Holland en Kees de Gruyter.
Het Festival van de Toekomst. Live op Nieuw Business Radio.
Ja, en naar onze volgende gast gaan we nu. Allard Kastelein, speciaal vertegenwoordiger grondstoffenstrategie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En was spreker, of is de spreker zometeen, hè? Want ik moet het even bekijken. 3:15, dat staat nog in het vooruitzicht. Ja, u bent bijna 10 jaar president-directeur van de Rotterdamse haven geweest. En ruime ervaring dus met de industrie. En laten we nou die haven al heel veel besproken hebben vandaag ook. Want ik bedoel, de scheepvaart, daar moet nog heel veel gebeuren op de gebied van uitstoot. Hè? De fossiele uitstoot is er nog steeds. Daar zijn ze wel mee bezig. Maar dat is nog een enorm lang traject, denk ik.
Dat is een lang traject, maar een traject met heel veel mogelijkheden. En ik ben er heel positief over. Ik heb in mijn eigen tijd nog een groene corridor opgericht tussen Singapore en Rotterdam. Het havenbedrijf Rotterdam heeft initiatieven genomen om de binnenvaart te decarboniseren, elektrificeren. Dus ik denk dat je tussen nu en het einde van dit decennium al de eerste schepen met nul emissie tussen grote havens als Singapore en Rotterdam zult
zien. Het gaat best snel dus eigenlijk.
Ja, en dan is het een kwestie van opschalen. Dus elk begin is moeilijk en dan is het een kwestie van opschalen. Maar ik ben absoluut positief dat dat de goede kant op kan gaan.
U gaat hier vandaag spreken. Kunnen vast een tipje van de sluier krijgen.
Nou ja, ik word geïnterviewd. Dus eigenlijk zou je dan met degene die mij interviewt moeten spreken. Wat dat tipje
dan gaan wij het
is.
Gewoon, dan gaan wij gewoon beginnen met het interview. want ja, u zei het al. Internationaal is natuurlijk zonder internationale samenwerking kan je die impact gewoon simpelweg niet maken.
Nee, dat klopt. En ik ben hier vandaag met name vanwege de rol die ik heb op het gebied van kritische grondstoffen. En kritische grondstoffen zijn eigenlijk die stoffen die je nodig hebt om een samenleving te laten draaien, industrieën te laten draaien en die ook nog maar beperkt beschikbaar zijn of waar hele grote vraag naar is. En als je dan kijkt wat je nodig hebt om windparken op zee te bouwen of batterijen te maken of de defensieindustrie te voorzien van de nodige schepen of apparatuur, dan blijkt dat we voor die activiteiten voor een heel groot deel te afhankelijk zijn van slechts een paar landen. En dat is kwetsbaar. En die kwetsbaarheid, ja, daar moet je je zorgen over maken in het huidige geopolitieke krachtenveld. Er kan zomaar iets gebeuren dat je toegang tot die materialen wordt afgesneden.
En we hebben het dan over carbon?
Nou, dat ligt dan helemaal aan het type industrie. Hè? Maar de magneten bijvoorbeeld hebben magnesium nodig. Of je hebt voor de defensieindustrie heb je bepaalde ruwe aardmaterialen van nadium, magnesium, kobalt, nikkel. Kan je nodig hebben voor allerlei type activiteiten. Dus het is heel specifiek per activiteit. Maar je ziet dat dat gewonnen wordt maar in bepaalde werelddelen. Australië, Canada, Zuid-Afrika, Chili, Argentinië zijn van die grote bronlanden. Maar het verwerken van die spulletjes, want je kan het ruw uit een mijn halen. Het verwerken van die spulletjes om daar iets nuttigs van te maken, dat gebeurt dan ook weer in een paar andere landen. En met name China heeft daar wel een hele grote vinger in de pap.
Ja, dus die keten moet verkort worden, verkleind worden, dichterbij gehaald worden.
Ja, nou ja, het is even de vraag. Maar in ieder geval is mijn hypothese altijd dat als je keuze hebt, dan word je meer weerbaar. Met andere woorden, als u en ik maar naar één winkel kunnen en die winkel gaat dicht of die is op vakantie, dan ben je toch de sjaak. Terwijl als je naar meerdere winkels kunt, ja, dan heb je wat meer keuze. En dan voel je wat meer comfortabel dat je altijd wel toegang zult hebben tot je spulletjes.
Ja. Ja.
Daarbij heel belangrijk wat eigenlijk afgelopen jaren in gang gezet is. De CRD-wetgeving. Waarbij dus aangetoond moet worden ook waar die spullen vandaan komen. Maar dat gaat dus eigenlijk ook over het sociale, maar ook het maatschappelijke. Wat de impact is. Wat brengt dat met dit soort specifieke materialen met zich mee?
Nou, dat is ook weer heel lastig. Kijk, in Europa zeggen we, wij willen eigenlijk niet meer aan de mijnindustrie in Europa heeft weinig rol meer. Hè? Dat vinden we toch wel heel erg inbreuk op de biodiversiteit met lastige consequenties. Maar het feit is dat in de aarde, in de grond, zitten wel heel veel spullen die we nodig hebben. Maar dat hebben we dan eigenlijk weggestopt naar andere landen. En vervolgens willen we wel de spulletjes die eruit komen, willen we wel gebruiken om chips te kunnen maken of een windmolen te kunnen maken of een magneet te kunnen maken of een batterij te kunnen maken. En ik vrees dat we toch zullen moeten constateren dat je over die hele waardeketen heen je rol wilt spelen. Dus met andere woorden, je wilt als je naar de mijnbouw gaat, wil je helpen om mijnbouw te verrichten binnen onze normen en grenzen. Met ons waardering voor de biodiversiteit en voor de natuur en voor de mensenrechten en voor de gelijke kansen voor man en vrouw en dergelijke. En tegelijkertijd wil je ook, denk ik, de productie weer dichter naar Europa halen. Dat je niet alles van ver moet halen.
Ja, dat is eigenlijk ook iets wat we geleerd hebben na die coronaperiode. Die afhankelijkheid van onder andere China, als het ging op het gebied van mondkapjes. Ja. Daar is een beetje die waakvlam uiteindelijk echt gaan wakkeren, toch?
Ja, nou, was het al eerlijk gezegd. Ik ben dan van een generatie die wat langer terug kan kijken.
Maar goed, we hebben lang zitten slapen, toch?
Ja, kijk, in de tijden van de eerste olieboycott in 1973. En ik kan me herinneren, want ik heb gefietst op de snelweg. hebben we al geconstateerd dat we te afhankelijk waren van het Midden-Oosten voor olie.
Ja. En toen wat is er in die tussentijd gebeurd? Tussen toen en corona?
Nou, toen hebben we eerst hele slimme dingen gedaan als Europa. Want toen hebben we strategische voorraden aangelegd. Dus niet alleen in Rotterdam, maar ook in Antwerpen en Amsterdam. En op diverse plekken door heel Europa heen liggen strategische olievoorraden. Zowel ruwe olie als olieproducten. En heel Europa heeft zo'n 60 à 90 dagen voorraad opgebouwd. Dat is heel verstandig geweest. Met gas zijn we dat vergeten, want we hadden Groningen. Nou, dat was onze strategische voorraad. Dat hebben we dichtgedraaid, maar dat hebben we niet vervangen door andere strategische voorraden. Dus met de Oekraïne-oorlog, Rusland-boycott, noem het dan maar op, ging de gasprijs door het plafond. Heeft ontzettend veel geld gekost. En toen hebben we ook een beetje beseft, ja, die geopolitiek, die wordt wel heel erg dominant weer. En als dus nu China met een handelsboycott de kraan dicht zou draaien voor lithium, dan maken wij geen enkele batterij meer. Nee,
maar zit dan de oplossing in daar naartoe gaan en mensen naar die mijnen sturen en het gevecht aangaan met de verschillende culturen om het binnen de normen daar goed te krijgen? Of moeten we slimmer denken van kunnen we daar vervanging voor vinden in huis?
Beide. En je moet ook nog zelf zeggen, je moet veel meer circulair gaan denken. Dus je moet veel minder weggooien, dus veel circulairder denken. Maar je zult, kijk, dit is een veelkoppig monster. Dus je zult op alle borden tegelijk moeten willen schaken. En niet. Kijk, als je nu alleen maar zou wachten op nieuwe technologieën, ja, dan zijn we de eerstkomende 20 jaar nog net zo afhankelijk als we nu zijn. Dus mijn vraag aan de regering is ook de hele tijd: hoe urgent achten jullie het probleem?
En daarbij.
En dan? Wat zeggen ze dan? Sorry. Ja. Wat zeggen ze dan?
Nou ja, dat is. In zowel het conceptregeerakkoord als het bestaande regeerakkoord wordt er gesteld dat de huidige situatie heel ongewenst is en dat we die moeten veranderen. En als we die moeten veranderen, geef ik drie tijdslijnen. Zeg ik, nou, als je tussen nu en twee jaar heel ongelukkig bent in hoe afhankelijk we zijn, dan kan ik maar één voorstel maken voor je. Dat heb ik gedaan. Dat is strategische voorraden aanleggen. Het tweede is, als je zegt, nou, ik wil tussen de 6 en de 10 jaar wil ik ook capaciteit weer in Europa hebben. Nou, dan kan je proberen een lithiumraffinage capaciteit naar Europa te halen. En dan moet je dat concurreert dan met China en andere landen. Dus wat is daarvoor nodig? En het derde is als je zegt, ja, ik wil echt weer toegang tot de bron zelf. Dan moet je naar Chili of naar Namibië of naar Zuid-Afrika. En dan moet je daar met die lokale organisaties, bedrijven, overheden zeggen, ik wil graag komen. En dan ga ik jullie helpen hoe je op de meest duurzame manier een mijn kan exploiteren.
Van die slimme, eigenlijk die slimme transitie die er na die oliedebakels zijn geweest.
Ja.
Toch? Dat eigenlijk opnieuw inzetten.
Ja. Nou ben ik toch ergens heel erg benieuwd naar. Want we hebben het steeds inderdaad over die accu's.
Ja.
Maar je hoort ook nog steeds de verhalen over de accu's die eigenlijk afgedankt worden. En tot nu toe heel vaak gestald worden in toch wel derde wereldlanden. Is dat nog iets wat circulair te maken is binnen Europa?
Jazeker. Ja, nee, accu. Maar ik rij zelf al over 12 jaar een elektrische auto. Maar ik was ook een van de eerste in Nederland. En zeg maar over een jaar of 4, 5 gaan die auto's worden van de weg gehaald, om zo maar te zeggen.
Ja.
Dus die, dan kan je ze gaan recyclen. Maar voordat er echt volume in zit, ja, grote massa's volume, ja, ben je nog wel weer 10, 15 jaar verder. Want met alle respect, toen ik 12 jaar geleden een elektrische auto reed, was ik een van de eerste.
En enige.
En nu begint het een beetje op te komen. Maar dus voordat je massa aan circulariteit hebt. Dus je moet het eerst hebben voordat je het kan circuleren. Dus dat duurt gewoon nog eventjes. Dus als je morgen of over 5 jaar een andere positie wilt hebben dan we nu hebben, ja, dan zou je ook andere dingen moeten doen.
Die handelsoorlog die er eigenlijk ook wel is tussen China, is van de week ook alweer duidelijk geworden in Brussel. Hè. Ze komen niet met elkaar op één lijn. Die kabbelt maar voort. Straks wellicht ook in Amerika een hele andere wind. Hoe ga je daar als Nederland mee om? Moet je daar toch echt Europa voor hebben? Of zeggen jullie ook wel, we kijken ook op ons eigen pad?
Nee, ik denk dat het heel verstandig is dat we dat binnen Europa doen. Dat doe ik. Ik praat met de Duitsers. Ik ga komende week naar Parijs, de week daarna naar Berlijn. Ik zit binnenkort ook in Brussel. Dus ik wil dit eigenlijk doen met een paar landen die ons na aan het hart staan. Dus dan praat je over Denemarken, België, Duitsland, Frankrijk. Eigenlijk zou ik het Verenigd Koninkrijk er ook bij willen hebben.
Ja,
maar goed,
ja, dat kennen we, die relatie. Die wordt gemist, hè, dat land.
Ja, ietsje lastiger. Ja. Dus dit zou je gezamenlijk moeten doen. Maar dat wil niet zeggen dat je het met heel Europa hoeft te doen. Ik geloof altijd in de, wat ik altijd heb genoemd, de coalition of the willing. Dus die landen die gelijkgestemd zijn, die ook belangen hebben bij elkaars industrie. Het havencomplex Rotterdam voorziet heel het roergebied van
het achterland goederen. Eigenlijk.
Achterland. Zeggen, ja, en dat geldt voor Amsterdam, dat geldt voor Gemmelot, wat helemaal aan de navelstreng verbonden is met Duitsland. Dus laten we het nou met dat soort clusters, logische ketens proberen voor elkaar te boksen. Dan is het al moeilijk genoeg.
Dank u wel voor de komst. En zometeen om 3:15 dus hier op het podium.
Klopt, graag gedaan.
Alert Kastelein, speciaal vertegenwoordiger grondstoffenstrategie van het ministerie van Economische Zaken.
Het Festival van de Toekomst. Live op Nieuw Business Radio.
Ja, het zit er alweer bijna op hier vanuit Rotterdam. Althans voor dit programma tussen 12:00 en 3:00. Want om 4:00 hebben we hier het programma Groene Groeiers ook nog vandaan. Want het gaat hier gewoon lekker gestaag verder. We gaan even snel naar Fabien schakelen. Want Fabien, jij bent op de demovloer. Waar ben je op dit moment?
Ja, ik ben bij een van de plekken die aangevraagd is door het provinciehuis. Seaweed. En dat is een non-food collective. Ik zie hier allerlei zeewierachtige producten liggen. Maar met name zie ik dat het eigenlijk het nieuwe textiel is van de toekomst. Ja, en eigenlijk een beetje het nieuwe goud, denk ik, dat zeewier is. Klopt dat?
Wij zien het zeker als het nieuwe goud van de toekomst. Zeker, ja. We hebben in Nederland en Europa gewoon heel veel zeewier. En daar kan je heel veel mooie dingen van maken. Wij maken daar bijvoorbeeld een textielverf van. Een eco-friendly textielverf van 100% zeewier. Maar naast me staat Marjan en zij maakt er ook mooie dingen van.
Wat maak jij ervan?
Wij maken daar plaatmateriaal van voor duurzame interieuren. Zoals meubilair en wanden en plafonds.
Ja, want we kennen natuurlijk zeewier een klein beetje van de sushi, gewoon om te eten. Maar het is echt een nieuwe trend dat het voor non-food gebruikt wordt. Klopt dat?
Ja, klopt. Ja, er kunnen bijvoorbeeld ook biostimulanten uitgehaald worden of bioplastics. Het is echt een heel veelzijdig. Ja,
want over hoeveel ton afval hebben we het qua zeewier?
Nou, daar stel je wel precies de juiste vraag. Want wij proberen dat nou precies in kaart te brengen. En dat is echt het grote mysterie. Dus hoe zit die keten in elkaar en wat spoelt er eigenlijk aan om te kunnen verwaarden met deze mooie toepassingen? Dat is de grote heikele kwestie. Dus als daar antwoorden aan.
Volgens mij is er een schatting gemaakt, 150.000 ton per jaar. Klopt dat?
Dat klopt. Dat is de schatting die er is. Maar het is natuurlijk een natuurproduct. Dus dat zie je dat het elk jaar varieert. En daarnaast is het in Nederland. En dat proberen we met dit collectief zeewier non-food ook in kaart te brengen. Is dat je ziet dat de hele Nederlandse kuststrook bestaat uit allerlei gemeentes. En dat zijn allemaal losse entiteiten. Dus daardoor is het voor ons heel moeilijk. Wij zijn natuurlijk ook gewoon een producent van textielverf. Om dat in kaart te brengen. Dus wij zijn op zoek naar diegene die dat in kaart wil brengen. Of die anders bij ons in de Raad van Advies wil.
Nou, een heel duidelijk collectief. Ik wens jullie heel veel succes. Ik heb nog 1 minuut om naar de andere opdracht van het provinciehuis te gaan.
Nou, succes.
Ja, non-food collective seaweed was dit. Ik ren snel naar Waterleider.
Hoeveel meter is het?
Nou, 3, maar ik zie niemand van Waterleider. Dus dat gaat ook lekker. Nou. Want wat zij gedaan hebben, dat is ook wel tof. Zij hebben echt met bewoners in de buurt, hebben ze naar allerlei initiatieven gezocht. Iedereen mocht meedoen. De waterspuur, water. Dat is het. Dat is een beetje gratis water uit de lucht. De tontuin, watertuin. Oftewel echt ook weer een initiatief waarin de bewoner, de mensen zelf, gewoon met ideeën mogen komen die ook daadwerkelijk neergezet worden, uitgerold worden. Super tof.
Wat geweldig. Maar ze zijn er nog steeds niet?
Nee, ik zie Ted de Waterbraker. Je kon hier ook van alles doen, maar ik denk dat ze bij een sessie zitten. Dus over naar jou.
Ik denk dat we gaan afsluiten. Ik denk dat we gaan afsluiten. Ik zie je ook niet. Ik weet niet waar je bent.
Ja, maar, ik kom naar je toe.
Oh ja,
dan kunnen we nog even een high five doen voor deze leuke uitzending.
Ja, want het ging. Oh ja, ik zie je aankomen. En niet buiten adem raken hoor, dat kan natuurlijk
niet. Nee, mijn conditie is oké. Sort of.
Het zit er bijna op. Wat dat betreft weer een interessante uitzending met ontzettend veel ontwikkelingen. Waarbij we horen dat er hier vooruit gegaan wordt.
Ja, zeker.
Vond jij een van de leukste nog?
Ik moet zeggen dat ik wel echt onder indruk ben van al die innovaties. Daar word ik altijd super enthousiast van. En heel gretig, omdat het gewoon nieuwigheid is. En het inspireert weer tot nieuwe dingen. En het leuke is dat er allemaal van die inspirerende en bruisende ondernemers achter zitten. Dus ja, daar word ik altijd blij van. Daarbij denk ik dat het ook wel heel goed is om te zien hoe zo'n provincie met elkaar samenwerkt. Dat vind ik ook een mooi voorbeeld. Dus.
Leuk.
Jij? Wat is jouw gevoel?
Nou, ik vind het überhaupt ook dat koraal. Dat vind ik een leuke oplossingen. Maar ook de forest, die underground forest. Gezien die tijd vind ik het nog even leuk om te vertellen dat we straks om 4 uur terug zijn met Groene Groeiers.
Ja.
Dan gaan we het hebben over de duurzame verpakkingsmarkt. En we hebben een wild idee. Weet je wat dat is?
Nee.
Dan moet je luisteren na 4 uur.
Het Festival van de Toekomst. Live op Nieuw Business Radio.